Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 133 en daarvan het eerste en het derde vers. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. En ook het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. 1 en 3 van Psalm 133. luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 101 en daarvan het zevende vers. Maar elk die snoot door listige bedrijven zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven. Geen leugenaar die waarheid stout verband houdt bij mij stand. Psalm 101, het zevende vers, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Openen Gods woord vanmorgen in het boek Handelingen en beginnen te lezen in hoofdstuk 4 vers 32 en we lezen door tot hoofdstuk 5 vers 11. De schriftlezing voor deze morgen is Handelingen 4 vers 32 tot en met hoofdstuk 5 vers 11, waar wij het woord van God als volgt lezen. En de menigte van degenen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen, want er was ook niemand onder hen die gebrek had Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozus, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijnde, een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, als wij een akker had verkocht dien, en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zeker man met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven, en onttrok van de prijs ook met medeweten zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het, en dat gij deze daad in uw hart hebt volgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En ze zeiden: ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie, de voeten degene die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood, en droegen ze uit, en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrezen over de gehele gemeenten en over allen die dit hoorden. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. En wel in bijzonder de versen van Handelingen 4, vers 36 tot hoofdstuk 5, vers 2. Dus Handelingen 4, vers 36 tot en met 5, vers 2... waar wij tekst voor de overdenking lezen. En Jozus, een van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zeker man met name Ananias en Safira zijn vrouw verkocht een haven en onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Dan vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord, en willen voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor zuster Bentschop, het lam die weer thuis mocht komen na een knieoperatie. We willen voorbeden doen voor de familie Piet en Evelien Kool. De vader van zuster Kool is overleden. We willen ook voorbeden doen voor en met Arnold en Gerda van S. Vanwege een goede vriendin die is overleden in de leeftijd van 41 jaar. Laat ons bidden. O Heere, groot en machtige Koning in de hemel. Op deze zondagmorgen brengt u de gemeente weer samen hier in dit huis, uw bedehuis. Er zijn er ook in ons midden die thuis mogen meeluisteren. En Heere, dan is het goed om voor alle dingen uw aangezicht te zoeken. Maar doe ons als gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, wel beseffen wat dat is. Dat is naderen tot uw genadetroon. Maar Heere, geef ons eens een indruk dat wij voor u van nature niet kunnen bestaan. Dat wij zondaren zijn. Onheilige mensen die voor de heiligheid van God niet kunnen bestaan. En de dichter heeft het gezegd: zo gij in het recht gaat treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden, ach, wie zal voor u bestaan? Heere, en laat het eens een wonder zijn dat er een toegang is tot de troon der genade. en doe ons beseffen enerzijds dat wij zondaren zijn, niets hebben verdiend, nergens recht op hebben, en dat u nochtans zegt, heb ik ooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs? O, leer ons dan ook als een rechteloze zondaar het geheim te verstaan, waarom het mogelijk is om toch te kunnen komen tot de troon der genade. En dat heeft uw Zoon alles gekost, want daar ligt de grond, daar ligt de oorzaak, dat Gij, o God, uw Zoon gezonden hebt naar deze aarde, die mens wilde worden om zijn bloed te geven en met dat bloed een geopende weg te banen tot de troon der genade. En Hij is door lijden tot heerlijkheid ingegaan en nu bent u daar, o Heer Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader. En we mogen vanuit uw woord weten dat u daar altijd bidt voor uw kerk. Dat u die grote voorspraak bent aan de rechterhand des Vaders. De voorbidder, de hoge priester, die biddende en dankende is. En als we dan in deze ogenblik als gemeente komen tot de troon der genade, dan bidden wij u, o God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zie ons aan in Hem. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, leer ons dat, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Leer dat in het hart van onze kinderen. Leer dat aan onze jongeren en de ouderen van de gemeente. En wilt u zo met uw Heilige Geest in onze harten werken, dat als een arme zondaar buiten Christus niet meer kunnen. En dat we hem leren nodig krijgen als een borg die de schuld betaald heeft, waar wij de schuld niet meer kunnen betalen. En dat Hij onze enige troost zal zijn in leven en sterven. En niet meer het eigendom van onszelf, maar gekocht met het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Daar zal het op aankomen, Heere. En dan kent u degene in ons midden die het wonder der genade hebben gekregen, dat u gekomen bent om ze op te zoeken, van dood levend gemaakt, die zondaar werden voor u. En die buiten Christus niet meer kunnen leven. Die leden vluchten tot Hem, die Hem gevonden hebben. Ja, u kent ook diegenen in ons midden die tot de zekerheid des geloofs gekomen zijn. En het gehoord hebben uit de mond van u. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Zonden vergeven op grond van recht. Want Sion zal door recht verlost worden. En daarin moeten uw kinderen onderwezen worden, steeds meer en meer in geoefend worden. En wilt u dat ook doen in het leven van uw kinderen in het midden van de gemeente hier. Maar gedenk ook diegenen die van verre staan. Die met de tollenaar op hun hart moeten kloppen en zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En die vanuit de verte de zaligheid zien liggen in Christus, maar niet weten hoe ze ooit tot Hem zullen komen. Maar dan zegt u het toch, al die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En laat het eens hoop en verwachting mogen geven, dat het ook vrijmoedigheid mag geven, om te komen, op hoop, tegen hoop. Kom ik om, dan kom ik om, maar als het maar aan zijn voeten is. Want mijn hart gaat uit naar de Heer Jezus alleen. U kent ze die zo deze morgen naar uw huis zijn gekomen. Met een honger en een dorst naar de Heer Jezus Christus. Om van Hem te mogen horen. Tot Hem getrokken te mogen worden. Zijn stem te mogen horen. Met dat diepe verlangen of Hij ook eens tot mij zou willen komen. En tot mijn ziel zou willen spreken. Ik ben uw heil alleen. Heere, wilt u die stille hoop dan niet beschamen. U kent ook de onbekeerden in ons midden. U kent ook de hypocrieten in ons midden, de naamchristenen. Misschien zijn er ook wel in ons midden die zich uitgeven voor een kind van God, maar ze zijn het niet. Dan zal er ook ontdekkend onderwijs komen uit de woorden die voor ons open liggen. Want in de gemeente Gods in Jeruzalem, daar waren mensen zoals Barnabas, kinderen van God. Maar er was ook een Ananias en een Safira. En die twee soorten mensen worden ons deze morgen voor ogen gehouden. Tot ontdekking. Heere, zou u het woord willen zegenen. Dat we ons er niet aan zouden stoten, maar dat we buigen mogen onder uw woord. En onszelf mogen beproeven of het werk in der waarheid is. En juist uw kinderen zijn soms zo bang zichzelf te bedriegen. Maar dat ze vanmorgen weer eens mogen horen vanuit uw woord. Dat u een goed werk begonnen bent. En laat het ook voor een onbekeerde zondaar in ons midden eens een wonder worden dat er bij u ruimte is. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Maar dat u ze wilt bekeren. Dat het ook werkzaamheden mag geven in het midden van de gemeente. We dragen de gemeente ook hartelijk aan u op. Met alle zorgen en noden die er in het midden van de gemeente zijn. Heren, zou u ze willen gedenken die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. En heren, dan kent u het verdriet, de rouw, het gemis, het heimwee. U weet al die dingen. En opnieuw hebt u gesproken in het midden van de gemeente. En dan dragen wij de familie Kool aan u op. Een lieve vader en schoonvader en opa heb u uit dit leven weggenomen op een hoge leeftijd. Naar een ziekbed. En Heer, het gemis zal groot zijn. De lege plaats zal gevoeld worden. En wij dragen ook deze familie hartelijk aan u op. O Heer, wilt u ze gedenken in deze dagen van de rouw? En wilt u bijzonder spreken door uw woord en getuigenis? U hebt het gezegd in uw woord. Ik ben het die u troost. O, dat dat krachtig ondervonden mag worden in deze moeilijke dagen. Ook als deze week de gang naar het graf gemaakt moet worden. O Heere, ondersteun ze toch. En Heere, geef dat deze roepstem ook geheiligd mag worden in de kring van de familie, maar ook in de kring van de gemeente. Dat uit dit sterven nieuw geestelijk leven geboren mag worden. O Heere, gedenk deze familie in uw gunst. Heere, wilt u ze ondersteunen. Maar dat geldt ook voor Arnold en Gedda. Ze hebben een lieve vriendin moeten kwijtraken op zo'n jonge leeftijd van 41 jaar. En Heer, u weet ook wat dat voor hen betekent en ook voor de familie van deze jonge vrouw. En Heer, we dragen ook allen aan u op die bij dit sterfgeval betrokken zijn. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat te midden van de dood, dat woord, dat levende woord, boven alles kracht mag doen. En dat ook deze roepstem geheiligd mag worden. Oude mensen moeten sterven. Jongere mensen kunnen sterven. En niet alleen mensen van 41 jaar, maar ook kinderen, jongeren. O God, bindt de nood op ons aller hart. De dood wenkt ieder uur. En dan moeten we bereid zijn om God te kunnen ontmoeten. O Heere, wilt u dan zo werken? Gedenk dan al die bedroefden, al die rouwdragenden in uw gunst. En draag ze, Heere, draag ze waar ze het zelf niet kunnen dragen. O Heere, en dat dat ook ondervonden mag worden. Gedenk ook de zieken in ons midden, de langdurig zieken. Degene die ook worstelen met psychische zwakten en moeiten. U kent ook die duisternissen, het onbegrip. Niet alleen bij degene die eraan lijden. Maar ook degenen die in de nabije omgeving leven van hen. Ach Heere, en zoudt u, als het donker wordt, vast willen houden en lijden. En als we medicijnen gebruiken of therapieën en behandelingen moeten ondergaan, wil dat zegenen, want aan uw zegen is alles gelegen. U doet ook hartelijk danken voor zuster Benschop. Ze moest een knieoperatie ondergaan. U hebt over haar leven willen waken. En wilt u geven dat het gewenste resultaat mag geven. En dat ze in deze weg ook steeds weer de toevlucht tot u mag nemen. Zie dan in gunst op haar van boven, in alle omstandigheden, met allen die haar lief en dierbaar zijn. O Heere, wat bent u goed geweest voor haar tot hiertoe. En wilt u de ware dankbaarheid zelf maar werken in haar hart. Zo wacht het op u, Heere. En er zijn ook andere zorgen, andere noden, die we niet onder woorden hoeven te brengen, soms ook niet kunnen brengen. Maar u bent alwetende God en u zegt het, dat we het alles in uw hand mogen leggen, want u aanschouwt de moeite en het verdriet. En Heere, als het ons zou kunnen hinderen in het luisteren, wilt u het wegnemen. En geef dat het nog goed mag wezen, hier in uw huis. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen, ook de Satan met zijn aanvechtingen. En wilt u een geopende hemel geven boven ons, een geopend woord voor ons en een geopend hart in ons. En als dat samen mag gaan, dan wordt dit huis een Bethel waar u aanwezig bent en waar het goed is om in uw nabijheid te verkeren. Heren, we hebben het niet verdiend, maar doe het nog uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen op Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Doorgrond men ken mij hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, vers 1 en 14. het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 52ste vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen wraken. Psalm 119, vers 52, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is een hele bekende uitdrukking, al een hele oude uitdrukking. Daar waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapel erbij of ernaast. Zo was het eigenlijk al in het paradijs. Het heeft niet zo lang geduurd dat de mens daar wandelde met God zonder dat de zonde er was. Toen was het nog goed in het paradijs. De mens die daar geschapen was als een beelddrager van God en dagelijks gemeenschap had met de Heere, de Schepper. Maar toen kwam de Satan om de mens uit die heerlijke staat weg te halen en weg te rukken. Het is hem nog gelukt ook. Op een listige wijze heeft hij de mens verleid tot de zonde. Hij bouwde als het ware zijn kapelletje in de Hof van Ede erbij. En wat in de schepping gebeurde, zie je ook in de herschepping gebeuren. Als de Heer een zondaar gaat bekeren, dan is hij er ook bij. En zeker degene die de Heer vrezen, weten wie de duivel is. Hoe kan hij aanvallen? Hoe kan hij het je moeilijk maken? Hoe kan hij dingen influisteren die niet waar zijn? Die je bij de Heer vandaan houden. Maar wat de Satan zo heel persoonlijk in het leven van Gods kinderen kan doen, doet hij ook in de kerk. Soms komt hij tot de kerk als een briesende leeuw, maar wat nog veel gevaarlijker is, als hij in de kerk bezig is als een engel des lichts, dan heb je hem niet zomaar in de gaten. En dat zien we ook gebeuren in Handelingen. Net na de uitstorting van de Heilige Geest. Oh ja, er is veel op de gemeente afgekomen, u kunt het vinden in Handelingen. Maar wat nog veel erger is en waar ik zelf ook veel banger voor ben, is dat hij van binnenuit aan het werken is. Die Satan. Als een engel des lichts. En dat is zo gevaarlijk. Want onder de schijn van ware vroomheid kan hij mensen bij de Heere vandaan trekken. Onder de schijn van de openbaring van het ware christenleven. En dat komt ook naar voren in het schriftgedeelte wat deze morgen onze aandacht vraagt. Naast het echte werk van de Heilige Geest in de eerste christengemeente komen wij ook mensen tegen die lijken op een kind van God, maar die ten diepste worden geleid door een boze geest, namelijk de Satan. Tweeërlei openbaring in de gemeente Gods. Dat zou ik als thema boven de prediking willen zetten. Tweeërlei openbaring in de gemeente Gods. Twee gedachten dan ook. Allereerst letten wij op Barabbas, die geleid werd door de Heilige Geest. En in de tweede plaats staan we stil bij Ananias en Safira, die geleid werden door een boze geest. Tweeërlei openbaring in de gemeente Gods. Barnabas, die geleid werd door de Heilige Geest. En Ananias en Safira, die werden geleid door de duivel of de boze geest. Wat was dat toch een rijke, gezegende tijd. Daar kort na de uitstorting van de Heilige Geest. Misschien zijn er wel in ons midden die het in de achterliggende weken hebben overdacht. Zo ook voor zichzelf. En die misschien in hun hart ook een bepaald heimwee hebben gekend. En zich afgevraagd hebben en ook begeren gevraagd hebben, was het nog maar zoals toen. Op die dag dat de Heere Jezus zijn geest heeft uitgestort, de Pinksterdag, werden 3000 zondaren tot God bekeerd. Wat moet er een blijdschap in de hemel geweest zijn, gemeente, als de schrift al zegt dat de blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. En er waren er 3000. Het heeft weergalmd in de hemel. Van blijdschap over dat grote werk in Jeruzalem. En nadat die 3000 tot bekering waren gekomen, zochten ze elkaar op. En dan moeten we ons dat maar niet voorstellen als een grote gemeenschap van 3000 zielen, maar meer in kleinere gemeentes kwamen ze samen. En wat deden ze? Ze gingen de leer der apostelen overdenken, ernaar luisteren. En ze lieten zich onderwijzen door de leer der apostelen. En als vast onderdeel van de erediensten gebruikten ze ook samen het heilig avondmaal om door het geloof gemeenschap te mogen hebben met hun zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dat heilige avondmaal dat de Heer Jezus ingesteld heeft in de nacht in de welke hij verraden werd, om het aangevochten zwakke geloof te versterken. En zo waren ze daar ook samen om steeds weer hun handen te vouwen en te roepen tot God om de uitbreiding van zijn koninkrijk, maar ook om een opwas in de genade en de kennis van Christus. En de Heer verhoorde die gebeden van die nieuwe gemeente, jonge gemeente, want er staat zo mooi in de schrift, de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Zou een wonder zijn, oude broeders, als je dat in meer kerk mocht bemerken, dagelijks, morgen, dinsdag één bekeerd, woensdag nog één bekeerd, donderdag nog één bekeerd. Zou wat zijn, gemeente? Dagelijks deed de Heere tot de gemeente die zalig werd. En zo waren ze eendrachtig bijeen, één van hart, één van geest, zodat ze samen elke dag wel konden zingen wat we hier ook hebben gezongen aan het begin van de dienst, waar liefde woont. Gebiede Heere de zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Ja, dat was liefde, liefde tot elkaar, en dat kwam ook rijk openbaar, want ze waren elkaar ook daar in die gemeente te Jeruzalem tot een hand en een voet. Er waren rijken in de gemeente, er waren arme mensen in de gemeente, en toch, die arme mensen hadden niets tekort. Hoe kwam dat toch? Omdat de rijke mensen akkers en bezittingen verkochten, het geld gaven ze aan de apostelen en die gaven het weer aan de armen, en niemand had gebrek. Wat is dat toch een rijkdom geweest, gemeente? Zouden zulke gemeenten er ook nog in Nederland zijn? Is Meerkerk zo'n gemeente? Is Elburg zo'n gemeente? Zoals toen? Nee, dan moet je niet heel snel zeggen, ja, maar dat was toen. Nee, nee. Het staat niet voor niets in de schrift beschreven in Handelingen 2. Dat heeft de Heilige Geest Lucas in het hart gegeven, opdat het tot in lengte vandaag een spiegel zou zijn voor de gemeenten op aarde. Zo zou het moeten zijn. Hoe is het in Meerkerk? Is het gewoon geworden dat het aantal kinderen van God minder is dan het aantal onbekeerden? Is het gewoon geworden, zoals in heel veel gemeenten in ons land, dat er met een avondmaal zondag meer belijdende leden blijven zitten dan dat er aan de tafel komen? En begrijp me goed, je komt niet zomaar aan, hoor. Daar gaat de Heer plaats voor maken. Hij leidt ten dis. Maar ik krijg wel eens de indruk dat het een kenmerk van het ware is als het merendeel blijft zitten en een enkeling aankomt. Maar de schrift leert ons anders. En daarom is dit een toetssteen, een spiegel ook voor de gemeente van Meerkerk. Ik heb het ook tegen de gemeente van Elburg gezegd. En daarom zullen we op de knieën moeten, gemeente, kerkraad, smeken of de Heere zo rijk weer in de kerk van Nederland wil gaan werken. Wie worstelt er om een opleving? Of laat het maar een beetje voortzudderen? Is dat niet tot oneer van een drieëne God? O, dat het gebed van Psalm 80 ons aller gebed zou zijn, steeds weer in de binnenkamer en het bijzonder voor degenen die bidden geleerd hebben. O God der Heerscharen, keer toch weder. O Heere God der Heerscharen, breng ons weder. Want echt, gemeente, die God van die eerste christengemeente Jeruzalem is nog diezelfde God. Die leeft nog steeds. En hij zou bij vernieuwing een krachtig werk kunnen doen in de gemeenten in Nederland. Op die beschrijving van het leven van de eerste christengemeente in Handelingen 2. Daar komt Lucas in Handelingen 4 op terug. En dan ligt hij er als het ware één weldaad in het bijzonder uit. Wat ik vind in Handelingen 2 vers 45. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk voor nodig had. Dat onderdeel, dat gaat Lucas nog nauwkeuriger beschrijven en uitbeelden in Handelingen 4. Nadat hij opnieuw geschreven heeft over de gemeenschap der liefde en over de rijke inhoud van de prediking van de apostelen, over de opstanding van de Heer Jezus Christus en wat dat allemaal met zich meebrengt tot heil van een zondaar en de grote genade die de Heer wil schenken in het midden van de gemeente, komt hij erop terug dat het noodzakelijk is om elkanders lasten te dragen en alzo de liefde van Christus te vervullen. En dan komt hij ook terug op dat wonderlijke wat in die gemeente openbaar gekomen is, dat de rijken landerijen en bezittingen verkochten en het geld wilden besteden voor de armen. En als Lucas dat in Handelingen 4 gaat beschrijven, dan komt hij met een heel concreet voorbeeld. En dan zijn we bij onze tekst. En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Een voorbeeld, zoals het was in die eerste christengemeente. Wie is eigenlijk die man? Kent u hem? Kenden jullie hem? Jozes? Wie is dat toch die zo door de Heilige Geest werd geleid, die in de Bijbel ons zo wordt getekend als een leesbare brief van de Heer Jezus, als een echt kind van God? We gaan eens kennis maken met deze man, gemeente. Jozes. En als we zo eens gaan kennis gaan maken met deze man, dan hoop ik dat het in uw hart mag gaan leven en ook in jouw hart, jongeren. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen, ook deze Jozes, die Gods naam ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Het eerste wat wij van deze Jozes lezen is dat hij een leviet was. Hij was dus een nakomeling van de vierde zoon van Jacob en Lea, Levi. En we weten vanuit de heilsgeschiedenis dat de stam van Levi een hele bijzondere stam is geworden, want de Heere had deze stam verkoren om te mogen dienen in de tabernakel en later in de tempeldienst. De levieten of de priesters die mochten staan voor het aangezicht van God in zijn dienst. De tabernakel en de tempel, waar alles sprak, al was het nog maar een schaduw, maar van de komende Heer Jezus Christus en van het offer wat hij zou brengen op de heuvel Golgotha. En wat was het een wonder, als je uit die stam van Levi geboren werd en je mocht een man zijn en je mocht als man dienen in het huis des Heren. Nee, dat is niet iets waar de stam van Levi het naar gemaakt had. Dat was echt verkiezende liefde dat de Heer deze stam had verkoren. Want als je deze stam volgt, dan is er alle reden voor de Heer om te zeggen, de levieten mogen niet meer dienen in de tempel. O jawel, we lezen van de stam van Levi en dat ze bij de berg Sinaï niet gedanst hebben voor het rondom het gouden kalf. Nee, toen niet. Maar als we de levieten volgen en ook verschillende personen die uit de stam van Levi zijn voortgekomen, dan tekent de schrift ons wat anders. Het zijn uitgerekend de priesters en de overpriesters uit de stam van Levi met name, die besloten hadden om Jezus te doden. Het zijn de hoge priester Caiaphas en Annas voortgekomen uit de stam van Levi, die Christus hebben overgeleverd om gekruisigd te worden. En velen uit de stam van Levi hebben ook in de straten van Jeruzalem geroepen, kruist hem, kruist hem. Uit deze stam komt ook Jozes. Hij was een leviet. En ik weet niet of u dat weet, maar levieten hadden geen erfdeel gekregen. Levieten hadden wel 48 steden gekregen waar ze mochten wonen met wat land eromheen, maar ze hadden niet een bepaald deel zoals bijvoorbeeld Juda of Dan of Issachar. Omdat de Heere hen apart gezet had voor de eredienst. Daarom mochten levieten ook niet wegtrekken uit het land. Ze moesten blijven in de steden die de Heere voor hen bestemd had. En wat blijkt, Jozes is helemaal niet in Kanaan geboren. Jozes is niet in een van die levietensteden geboren. Hij is geboren op een eiland in de Middellandse Zee, namelijk Cyprus. Zijn vader of misschien wel zijn opa, dat weet ik niet precies, die ook een leviet was, is op een gegeven moment uit het beloofde land weggetrokken. Gebroken met de wil van de Heere. Want een leviet mocht niet wegtrekken, een leviet moest in het land blijven om te dienen. En nu is Jozef geboren op een eiland midden in de Middellandse Zee, waar de priesterdienst niet uitgevoerd kon worden. De plaats waar de Heere niet gediend kon worden zoals de Heere dat voor de stam van Levi had bedoeld. Daar konden ze niet samenkomen in de tabernakel of in de tempel om bij het altaar te dienen. Daar konden ze niet werken voor het aangezicht van de Heere. Daar konden de kinderen en de jongeren niet in de dienst des Heeren in de tempel onderwezen worden in de wetten van Mozes. Wat blijkt dus, gemeente? Dat geslacht waaruit Jozef voortgekomen was, geboren was, was niet op hun plaats. En ook Jozef niet. En is dat nou niet het beeld van u en mij? Wij zijn ook niet meer op onze plaats. Wij zijn ook niet meer het priesterdom dat God geschapen heeft tot zijn eer. We zijn in onze bondshoofd Adam diep gevallen, bij God weggezworven. Wij hebben geen plek meer in het paradijs waar wij de Heere volmaakt kunnen dienen. Wij zijn niet meer dat koninklijke priesterdom waarin de Heer een lust heeft. Dat was onze plaats in het paradijs voor Gods aangezicht om hem te dienen. Maar wij wilden niet meer. En een mens die in zonde ontvangen en geboren wordt, wil ten diepste ook niet. De doodstaat van een mens is ontzaggelijk diep. En soms denken wij als godsdienstige mensen nog wel wat te willen en wat te kunnen, maar als Gods geest je gaat ontdekken, dan kom je erachter, ik kan niets meer doen tot eer van God. Ik ben geen geestelijke leviet meer. Ik ben geen geestelijke priester meer. Afgezworven van mijn schepper, weggelopen bij die God en Vader in het paradijs. Om nooit meer terug te keren. We zijn onmachtig geworden, we zijn onwillig geworden. En de Heere, tegen wie wij gezondigd hebben, en wie die in toorn moest ontsteken over de zonde, is voor een diepgevallen mens vanuit zichzelf onbereikbaar geworden. Maar weet u wat nou zo'n onbegrijpelijk wonder is? Waar wij vanuit onszelf God niet meer kunnen vinden en God niet meer kunnen zoeken. Daar komt die grote God uit de hemel om het verlorene te zoeken. Om een afgezworven mensenkind weer terug te brengen in zijn gemeenschap. En dat zien we ook gebeuren in het leven van Jozef, de afgezworven leviet. Want uit de versen 36 en 37 van Handelingen 4 blijkt dat Jozef niet meer op Cyprus woont, maar in Jeruzalem. Er is dus een tijd aangebroken dat hij teruggekomen is. Hoe dat gebeurd is en wanneer dat gebeurd is, dat weten we niet precies. Is hij misschien ook op het Pinksterfeest geweest toen de Heilige Geest werd uitgestort? Omdat ik in Handelingen 2 vind dat er ook van Cyprus aanwezig waren in Jeruzalem. Of woonde hij al langer in Jeruzalem, maar is hij ook op dat Pinksterfeest in Jeruzalem terechtgekomen om daar toch maar het feest mee te vieren en dat de Heer op die dag ook een pijl heeft afgeschoten in zijn hart? We weten het niet precies. Eén ding weet ik wel. De Heer heeft Jozus gebracht onder de prediking van het woord. De Heer heeft hem gebracht onder de genademiddelen. En dat woord heeft wat gedaan door de Heilige Geest. Wat werkte dat woord nou uit, dat woord van de apostelen? Nou, dan denk ik weer aan Handelingen 2. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Weet u wat Jozus geworden is voor God? Ik hoop dat er veel van die Jozussen aanwezig zijn hier in Meerkerk. Zondaar voor God. Ja, dat zijn we allemaal wel, maar Jozus werd het bewust. Hij kende zichzelf als zondaar voor God uit ondervinding. Want Gods wet is gekomen. Gods wet heeft hem ontdekt aan zijn ellende. En toen zag hij de grote afstand tussen God en zijn ziel. Toen voelde hij de noodzaak van de bekering, wil het goed komen tussen God en mijn hart. Toen voelde hij dat hij ook behouden moest worden van het verkeerde geslacht. En wat was dat toch nodig, want Jozef komt mij voor in de schrift als een man die leefde in de wereld, in de zonde en luisterde naar de duivel. Hij had een akker en dat als leviet. Dat mocht helemaal niet. En juist het feit dat hij een akker had laat zien hoe vast Jozef zat aan de wereld, aan het hier en nu. Ik lees in Numeri 18 vers 20. Gij zult in een land niet erven en gij zult geen deel in het midden van een lieden hebben. Dat zegt de Heer tegen de levieten. Waarom niet? Ik ben uw deel. Ik ben uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. Maar Jozef zei, dat wil ik niet. Heere, u hoeft mijn deel niet te zijn. Ik wil een akker, ik wil hier leven voor het hier en nu. Jozef komt ons voor als een gevallen Adamiet die in het paradijs gezegd heeft. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar toen kwam hij onder de prediking, gemeente. O, wat is het een zegen om onder de prediking te verkeren. Om onder de prediking eerlijk behandeld te worden en je te laten behandelen door God. En je te laten zeggen wie je echt bent in de ogen van God. Zonder die schuld met schuld vermeerderd op weg naar de rampzaligheid. O, als dat gaat leven in je hart, word je ongelukkig. En dan ga je voelen, het moet goed komen, maar je weet niet hoe. Je wordt een mensenkind die verbroken en verslagen van hart wordt, maar wel een mensenkind die gaat bedelen om genade. Want weet u wat Jozef ook gehoord heeft toen hij onder de prediking kwam? Van dat grote wonder dat er nog doen aan is voor een zondaar. En hij heeft ook gehoord hoe dat kan, namelijk dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft. Ook tot Jozef is de rijke prediking gekomen, bekeert u toch, man. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe. Ja, ook u, Jozef, hoort het toch. En ook uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heer onze God toeroepen zal. O, wat was Jozef ver weg. Wat was hij ver weg afgeweken van de Heer en zijn dienst. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, naar zijn grootheid, naar de grootheid van zijn goede tierenheid, heeft hem geroepen, krachtdadig, inwendig getrokken onder het woord. En heeft dat woord gezegend. Hij werd wederom geboren en dat bleef niet zonder vrucht. Dat bleef niet verborgen. Hij ging die akker verkopen. En in het verkopen van die akker hoor ik hem als het ware beleiden. Weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. En weet u, dat viel op bij de apostelen in Jeruzalem. Ze hebben het werk Gods gezien. Gemeente, ziet de kerkraad het werk Gods bij u? Ziet uw omgeving het werk Gods bij u? Bij jou? Kom openbaar hoor. Al kun je het misschien zelf nog niet verhouden. En durf je het zelf niet onder woorden te brengen. Als de Heere begint te werken in je leven, echt waar kinderen, jongeren, dan kom je openbaar. Dan gaan de anderen het aan je merken. Zo hebben die apostelen het gewerkt bij Jozef. Is dat Jozef? Ja. En weet u, die apostelen hebben hem horen spreken. Ze hebben met hem gesproken. Het kwam in zijn daden openbaar. En toen mochten ze het overnemen. Dat is ook een zegen, broeders. Als je in gesprek raakt met een gemeentelid en de Heere geeft weerklank en je mag het overnemen. Omdat je het werk God bespeurt. En toen hebben die apostelen gezegd, die Jozef, die geven wij een andere naam. Zodat God in die naam wordt verheerlijkt. We noemen hem Barnabas. Zoon der vertroosting. En als ze die naam geven, dan zit daar in dat woord vertroosting, dat bekende woord parakletos. Dat betekent letterlijk, jongelui, erbij geroepen. En dan zou ik 3 betekenissen willen geven. Waarom dat nou die apostelen Jozef Barnabas hebben genoemd? Zoon der vertroosting. Ja, die man was er ook bij geroepen door God. Bij de gemeente geroepen. Bekeerd geworden. Dat is het eerste. Zoon der vertroosting. Hij was er door God bijgeroepen. Maar het tweede. Dat woordje vertroosting. Wat ook wel vertaald wordt met trooster. In de Bijbel. Dat is nou net een naam. Die zowel de Heer Jezus draagt. Als de Heilige Geest. En die apostelen hebben het gezien. In het leven van deze Jozef is iets van Christus de trooster gaan schitteren. Jozef is een arme zondaar geworden die buiten de Heer Jezus niet meer kon. Die Christus leerde kennen als zijn borg en middelaar. En heeft verstaan om wat het is om door Christus en door het bloed van Christus met God verzoend te worden. En ze hebben ook gezien hoe deze man vervuld werd met de Heilige Geest. En de genadegaven van de Heilige Geest openbaar kwamen. En dan ben ik bij die tweede betekenis. Die tweede persoon die de naam trooster draagt. De Heilige Geest. En weet u wat de Heilige Geest gedaan had? Die heeft deze Jozef zoveel gaven gegeven. Dat hij ook andere kinderen van God kon begrijpen. Hij, die als een ongetrooste getroost werd door de genade Gods, die kreeg de genade van de Heilige Geest om ook anderen te mogen troosten. Weet je wat Jozef leerde in zijn leven? Met alles wat hij van de Heer ontvangen had. Met de verzekering van het geloof die hij ontvangen had. Werd hij geen grote man, maar bleef hij klein. En doordat deze Jozef klein werd, bleef, met de genade die hij ontvangen had, kon hij zo heel makkelijk naast een pasbekeerde gaan zitten. En kon hij zo'n pasbekeerde zondaar zo goed begrijpen, die nog steeds zo ongelukkig is, die de zekerheid zo mist, die niet weet hoe die zalig moet worden. En daar kon hij naast gaan zitten en onderwijs geven, bemoedigen, vertroosten. Hij was een zoon der vertroosting. Hij kreeg van de Heere, om het met woorden van de Bijbel te zeggen, een tong van de geleerden. Om op het juiste moment het juiste woord te zeggen tot zo'n ongetrooste ziel die God zoekt. Dat is ook een zegen. Misschien zijn er wel in ons midden die zelf nog niet openbaar durven komen. Bij wie de keuze van Rut in het hart gewerkt is, uw God is mijn God en uw volk mijn God. En die zo blij is om eens een kind van God te ontmoeten of een ambtsdrager te ontmoeten. En maar stilletjes naast hem te zitten en te luisteren. En dat het kind van God met wie je in contact komt of die ambtsdrager met wie je in contact komt, je zo goed kan begrijpen. Ook al zeg je het misschien wat anders en gebruikt u misschien wat andere woorden als 70 jaar geleden, maar dat je wel hetzelfde bedoelt. En dat dat kind van God met wie je spreekt als een zoon der vertroosting voor je mag zijn, om je onderwijs te geven, bij de hand te nemen en net als Andreas met Petrus eens deed, tot Christus te leiden. Het is ook deze Barnabas geweest, gemeente, die Paulus na zijn bekering heeft gebracht in de kring van de andere kinderen van God. Ja, waarlijk, een zoon der vertroosting. En dat bleek niet alleen uit de woorden die hij mocht spreken, maar ook uit de daden. Hij gaat zijn akker verkopen en hij gaat het geld bij de apostelen brengen. En de apostelen geven het geld weer aan de armen. Dat was het werk van de Heilige Geest. O gemeente, kon u meekomen met Jozus? Is hij uw vriend, jouw vriend en metgezel? Omdat je merken mag, hier is een man die oprecht God vreest. Een man die zoveel van de Heere geleerd heeft en die zo gunnend is. Die zo rijk kan spreken van wie de Heere is voor een slecht mens. Bij Jozus kwam het geestelijke leven openbaar. Hij was als een steentje gehakt uit Adam. Pas klaargemaakt en neergelegd op het fundament Christus. En gemeente, als je zo'n steentje mag zijn, al is het maar een heel klein steentje, en je bent vastgelegd op het fundament Christus, dan lig je daar zo vast. Want je ligt daar vast door het bloed van Christus. En daar kun je ten diepste nooit, nooit meer afvallen. Oh, dan kunnen er misschien tijden zijn dat je het meent, dat je ligt op de zee van de Satan. Maar wie zoals Jozef neergelegd is, als een levend steentje op dat geestelijke fundament, in het geestelijke huis van God de Vader, kan het ten diepste nooit meer uitvallen. O gemeente, dan is het toch waar, niets zo heerlijk, zo begeerlijk, om net als Jozef een kind van God te zijn. Heb je er zin in? Zou je het willen? Of vind je het nog best in de wereld? Zondags netjes in de kerk en dat is het dan. Dan wordt ons ook nog een andere spiegel deze morgen voorgehouden. Want die Barnabas, die Jozef, dat is zo'n tegenstelling met die Ananias en Safira die de gedaante van Gods zaligheid vertoonden, maar ten diepste niet werden geleid. Zaligmakend werden geleid door de Heilige Geest. Een voorbeeld van nabijkomend werk, onze tweede gedachte. Ananias en Safira die geleid werden door de duivel. Ik kan me best voorstellen, gemeente, want ik ken mezelf een beetje, dat je zou zeggen, dominee, ik kan beter amen zeggen, want het is wel genoeg zo. Dat van Jozef is natuurlijk aangenaam. Hè? Toch? Ik hoop dat je er jaloers op mag zijn en dat je er iets van mag kennen. Maar moet het nou ook nog over Ananias en Safira gaan? Waarom niet? Staat er niet voor niets in de schrift? Dat heeft de Heilige Geest gewild. Nou, daar moet er ook over gepreekt worden. En daarom maar tegen het schrille contrast van Jozef. Laten we dan toch maar naar luisteren. En mag het dan zijn met het gebed in uw hart. Beproef mij, Heere. en zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Ja, het werk van de Heere ging door in Jeruzalem. Dagelijks deed de Heere tot de gemeente die zalig werden. Er kwamen steeds meer mensen die werkelijk een levend lid van die algemene christelijke kerk mochten worden. Dat zijn mensen die leerden gaan, die leerden strijden om te gaan door de enge poort. De poort der wedergeboorte. En wij komen dat ook tegen in Bunyans christenreis. Christen is ook op het smalle pad gekomen door dat poortje. Poort van de wedergeboorte. En toen kwam hij op dat smalle pad. En op dat smalle pad heeft hij geleerd hoe hij dat pak, wat hij droeg op zijn rug, kwijt kon raken. De last van zonde en plagen daar bij het kruis van Golgotha. Daar braken de banden los en er viel zijn pak in het graf van Christus. En dan mocht Christen uit genade weten, u zijn mijn zonde door het bloed van Christus voor eeuwig vergeven. En toen ging hij zijn pad verder vervolgen, het smalle pad naar de hemel. Maar toen ontmoette hij, jongens en meisjes, op een goede dag twee mannen. Die wandelden daar ook op het smalle pad. En de naam van de ene was formalist en de naam van de andere was hypocriet. Formalist, dat was een man die leek op een ware christen en hypocriet was een man die deed alsof hij een ware gelovige was. En waar kwamen die twee mannen vandaan? Kwamen ze ook uit stadverderf? Nee, zo schrijft Bunyan, ze kwamen uit een stad die heette IJdele Eer. En dat zegt gelijk iets over die twee mannen. Ze wilden wel bij de kerk horen, maar ze wilden in de kerk de hoogste plaats hebben. IJdele Eer. Hoe zijn ze dan op dat smalle pad gekomen? Ook door dat poortje, net als christen? Nee. Dat beschrijft Bunyan heel duidelijk in dat boek. Ze zijn ergens over de muur geklommen. En zo zijn ze op het smalle pad gekomen. En ze denken zo als echte kinderen van God naar de hemel te kunnen. We komen dat ook in de Bijbel tegen. In Johannes 10 vers 1 staat geschreven. Voorwaar zeg ik u lieden. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen. Maar van elders inklimt die is een dief en een moordenaar. En nu komen wij in onze geschiedenis ook twee van die mensen tegen. Ananias en Safira. Prachtige namen. Ananias is een Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Hanania. Dat betekent de Heer is genadig. En Safira is een Aramese naam. Dat betekent de schone, schoonheid. En weet u, deze twee mensen, die zijn op een of andere manier, net als Jozef, ook onder de prediking van de apostelen gekomen. En op een of andere manier heeft die prediking wat gedaan in hun leven. Want ze zijn er niet vandaan gebleven, maar ze zijn blijven komen. Ze hebben de Joodse godsdienst vaarwel gezegd en ze wilden zich als christenen voegen bij die gemeente in Jeruzalem. Ze zijn ook lid geworden van die christelijke gemeente in Jeruzalem. En hoe ging dat in die tijd? Dan moest je je melden bij de apostelen en dan gingen de apostelen een onderzoek instellen. En dan gingen de apostelen vragen hoe de Heer in hun leven gewerkt had. We kunnen dat opmaken uit Handelingen 2 vers 41... waar staat die dan zijn woorden gane aannamen werden gedoopt. Na dat gesprek en als dan de apostelen dat konden overnemen, dan legde als het ware een soort belijdenis af, geloofsbelijdenis, omdat ze het gepredikte woord gaarne hadden aangenomen en dan werden ze gedoopt. Filippus vroeg toch ook aan de kamerling eerst om een geloofsbelijdenis voordat die heiden werd gedoopt. Nou, ze hebben op een bepaalde dag Ananias en Safira zich ook gemeld bij de apostelen. En ook een getuigenis afgelegd. Ook gezegd wat de Heilige Geest in hun hart gedaan had. Ook een geloofsbelijdenis uitgesproken. En ze zijn gedoopt. En als de gemeente Jeruzalem samenkwam onder de prediking, waren ze er altijd getrouw. En als het avondmaal werd bediend in de jonge gemeente te Jeruzalem, dan namen Ananias en Safira deel aan het avondmaal. Ze aten het gebroken brood en dronken de vergoten wijn. En de gemeente zag ze aan als kinderen van God. En ze dachten, Ananias en Safira zijn levende leden van het lichaam van Christus. Kijk, wij staan achter de geschiedenis. Maar zoals Ananias en Safira aanvankelijk openbaar kwamen in Jeruzalem, kon niemand vermoeden waar het op uit zou lopen. En daarom gemeente, het kan ver gaan. Vroeger noemden ze dat nabijkomend werk. Het komt er heel dichtbij en het is het net niet. Wat is dat dan? Ja, dan kun je indrukken hebben van zonde, dood, eeuwigheid. Je kan op een emotionele manier jaloers zijn op het volk van God. En als het gaat om de Heer Jezus Christus en wat Hij gedaan heeft, kan dat soms je hart raken, zonder dat je ten diepste verstaat waar je hem voor nodig hebt. Je kan soms wakker liggen, omdat de dingen van de eeuwigheid op je hart drukken. Soms mag er enige verlichting zijn, enige blijdschap over de dienst van de Heere. En toch, het komt niet verder. Het zijn algemene werkingen van de Heilige Geest. En geen zaligmakende werkingen. En als de duivel nou ziet dat een mensenkind van die algemene werkingen van de Heilige Geest heeft, dan komt hij naar je toe. Je hebt dat helemaal niet in de gaten. Als een engel des lichts. En hij gaat je doen geloven dat die algemene werkingen zaligmakend zijn. Een beetje emotie, een psalmversje, een traantje. En dat is je grond voor de zaligheid. En hij wil je doen geloven dat dat nou het echte geloofsleven is. Maar hij bedriegt je. En weet u waaraan u kunt weten of je een hypocriet bent? Of een naamchristen? Dan wil je het liefst niet dat dat aan de orde komt in de prediking. En als dat wel aan de orde komt vanuit de Bijbel, heel eerlijk vanuit de schrift, dan word je boos of geïrriteerd. En dan zeg je, moet dat nou? Want je voelt heel goed aan, nu wordt er iets van me afgepakt waarvan ik dacht, daarmee kan ik sterven, daarmee kan ik leven. Maar het is de Christus niet. En weet je wat dit nu doet bij degenen die oprecht God vrezen? Die worden soms bevreesd. En die zeggen, oh, als ik maar niet zo een ben als Ananias en Safira. En die begrijpen die oude dichter zo goed, die het eens eeuwen geleden onder woorden bracht. Ik heb zo weinig zielsgezicht. Ach, laat ik recht mijzelf beschouwen. Ik durf mij anders niet vertrouwen. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En heb ik mij tot hier bedrogen? Ach, open dan nu nog mijn blinde ogen. Weet je wat nou juist een kenmerk is van het ware geestelijk leven? Dat als je hoort van hypocrieten, van nabijkomend werk, dat juist degene die oprecht God vrezen, daarmee vluchten tot God. En zeggen, Heere, als ik nou zo ben en ik ben er soms zo bang voor, wil u het me dan ontdekken? En zou u dan opnieuw willen beginnen? Laat het werk toch in waarheid zijn, Heere. O, onderzoek u mij dan toch. Kijk, dat zijn mensen die zijn oprecht voor God. Maar het waren Ananias en Safira niet. Hoe kun je weten dat het werk van de Heere waar werk is? O, daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar ik zou twee dingen willen noemen vanmorgen. Dan kom je nooit als een uitgewerkte zondaar aan de voeten van Christus terecht. En dan heb je ook niet verstaan, aan Gods gerechtigheid moet genoeg geschieden. Sion zal door recht verlost worden. En het tweede is, als je echt de Heer mag vrezen, dan wil je alle geboden onderhouden. dan is er niet ergens nog een plekje in je hart dat zegt, nou wil ik die en die zonde zo graag vasthouden. En daar zit het bij het nabijkomend werk nou op vast. Die hebben toch altijd nog iets wat ze vast willen houden. Ja, en dat is juist de strijd van Gods kinderen. Want die komen soms ook weer die oude zonden tegen in hun hart. En dan zeggen ze, zie je het wel, heren? Nou is het toch nog bij me boven. Ik ben ook zo'n hypocriet. En toch kun je met die overgebleven zonden niet nalaten weer te vluchten tot de Heere Jezus. Nou, als dat in waarheid zo is, ben je geen hypocriet hoor. Als je werkelijk voor Gods aangezicht mag komen, zeg Heere, kijk u maar in mijn hart, u weet hoe het ligt, buiten u kan ik niet. En ik wil niets liever dan volmaakt leven naar uw wil. Ik wil niet één zonde meer doen, ik wil geen één gebod meer overtreden, maar dat is nou juist mijn strijd. En daar worstel ik zo mee, Heere. Wie zo voor Gods aangezicht mag verschijnen, is geen hypocriet. Maar die verstaat het gebed, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is het geen, ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed die kwaad iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Maar zo lag het bij Ananias en Safira niet. Die hadden nog één hele sterke lust. En dat koesterden ze. Dat gaven ze voeding. Dat wilden ze. En dat was geld en goed. En toen is de duivel gekomen. Als een engel des lichts. En hij deed ze geloven dat ze ware kinderen van God waren. Maar ondertussen liet hij ze vallen in de zonde. Ananias en Safira waren geestelijke toneelspelers. En dat komt openbaar. Toen is de duivel gekomen. En die zei, zeg Ananias, heb je dat gezien van Barnabas? Heb je gezien wat hij gedaan heeft, die akker verkocht en dat geld aan de armen gegeven? Nou, doe dat ook. Verkoop nou ook iets. En geef het geld aan de apostelen. Nee, je hoeft natuurlijk niet alles te geven. Geef maar een deel. Je kan ook een deel zelf houden, want dat wil je zo graag. En als je dan dat andere deel aan de apostelen geeft, moet je gewoon zeggen dat het de hele prijs is. Want Ananias, je wilt toch ook zo'n grote naam onder de gemeente Gods hebben? Hier ligt je kans. En wat sloot dat aan bij het onwederom geboren hart van Ananias? En toen ging hij er met Safira over praten. Zeg Safira, heeft Ananias ongetwijfeld gezegd. Die Barnabas heeft toch wel een mooi stukje werk gedaan in de gemeente. Hè? En iedereen heeft het over hem. De apostelen noemen hem zelfs zoon der vertroosting. Zeg, zullen wij dat ook doen? Nee, wij kunnen wel niet vertellen wat Barnabas allemaal geestelijk kan vertellen. Maar dat hoeft toch ook niet? We kunnen toch ook gewoon zeggen dat het werk van de Heilige Geest is wat we doen. En toen heeft Safira gezegd, ja man, laten we dat maar doen. Ze hebben samen overeengestemd, bewust. Ze gingen het werk van de Heilige Geest nabootsen. Wat openbaar gekomen is bij Barnabas. En daarom zegt Petrus ook, gij hebt de Heilige Geest gelogen, gij hebt goden gelogen. Calvijn zegt, ze hebben op een schandelijke wijze met de Heilige Geest gespot. En zo is Ananias gekomen. Onder het mom dat hij een kind van God was en dat hij geleid werd door de Heilige Geest. Om zo het geld bij de apostelen neer te leggen. Maar het was een en al leugen en bedrog. Maar Petrus krijgt te zien hoe het echt zit. Gods geest verlicht Petrus en hij ziet dat Ananias vol van leugen is. En zonder nog maar één woord te zeggen, valt Ananias dood op de aarde. Petrus heeft hem ontmaskerd. En dan 3 uur later komt Safira. Ze weet niet wat er gebeurd is. En let dan eens op, gemeente, op Gods onbezweken langmoedigheid. Petrus gaat daar een ontdekkende vraag stellen. Safira, zeg nou eens eerlijk. Is deze hele prijs die hier ligt, is dat de gehele prijs voor je akker? Wat zal Safira zeggen? Weet u wat Safira krijgt? Genadetijd. Met deze indringende ontdekkende vraag krijgt ze nog de gelegenheid om als een arme zondares neer te vallen en te zeggen: ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde en ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. O Safira, in deze kleine ogenblik is nog een weg ter ontkoming van de straf die zo dichtbij is. O Safira, je staat voor de poorten van de hel en je krijgt nog één ogenblik. Is dit de totale prijs, Safira? En wat is haar antwoord? Ja, voor zoveel. En toen zakte ze in elkaar en ze stierf. En deed met haar man Ananias haar ogen op in de hel. O gemeente, geeft de duivel geen plaats. Hij wil je zo graag doen overtuigen dat de bekering niet meer hoeft zoals vroeger. Hij wil je zo graag dat je afstand neemt dat Sion door recht verlost wordt. Hij wil zo graag dat je niet volkomen breekt met de zonde. En hij vindt het best dat je oppervlakkig Jezus aanneemt en gewoon voor de rest werelds leeft. En hij vindt het geweldig dat er in de gemeente Gods hypocrieten zijn, want dat is voor hem een gemakkelijke ingang om allerlei zonden te zaaien in de gemeente Gods. Hij is als de engel des lichts, de grote imitator van de geest. En dat heeft hij maar één doel mee op het oog. Zondaren leiden naar het eeuwige verderf. We gaan afsluiten. En ik ga u een vraag meegeven, ook mijzelf. Hoeveel soorten gemeenteleden zijn er in Meerkerk als ook in Elburg? Twee. Dus je hoeft niet veel te zoeken. Het is of het een of het ander. Of je bent door genade zo'n Barabbas. Of je bent een Ananias en Safira. Misschien dat je nog niet tegen de Heilige Geest gelogen hebt zoals zij dat gedaan hebben. Maar iemand die belijdenis gedaan heeft en toch het leven niet kent, is een hypocriet. En dan spreek ik in het bijzonder allen aan deze morgen die eens belijdenis des geloofs hebben afgelegd voor Gods heilig aangezicht in het midden van de gemeente. En een van de vragen die wij nog mogen hebben van Gijsbertus Voetsius is dit: belooft gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig te blijven en in haar zult leven en sterven? En belijdende leden in ons midden, daar hebt u ja op gezegd. U hebt gezegd dat u weet wat de zaligmakende leer is. U hebt tegen de Heere gezegd dat u in haar zult blijven standvastig. U hebt tegen de Heere gezegd dat je daarin zult leven en zult sterven. En toen hebt u ja gezegd. En op het moment dat u uw ja-woord uitsprak, hebt u uzelf uitgegeven als een levend lid van de gemeente Gods. Want dat is de betekenis van het ja-woord. En nu de vraag: bent u het echt? Of doet u alsof? En als dat laatste nou zo is, laat dat masker van je afnemen voordat het te laat is.
En kom met deze vraag, of dat nou al lang geleden is of kort geleden, in het uur van je belijden eens oprecht voor Gods aangezicht. En vraag eens, Heere, maak mij oprecht, want de Heer is nog zo langmoedig over u en ook over jou. Hij geeft u nog veel meer tijd dan Safira kreeg in die laatste ogenblikken van haar leven. Maar de tijd is kort en elke dag die voorbij gaat, komen wij dichter bij de eeuwigheid. En dan moet het toch goed liggen, gemeente. Dan moet het toch ook recht liggen. Dan moet u toch weten dat u in een rechte weg eerlijk zalig bent geworden. En anders wacht u hetzelfde als Ananias en Safira. Laat u dan toch ontmaskeren en laat u ontdekken, want de Heere van Barnabas leeft nog, die ook de God van Nathanael was, van wie de Heer Jezus sprak, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. O, die geest en die God werkt nog om zondaren eerlijk zalig te maken. En als de Heere dat doet, dan word je ook eerlijk voor God. En dan ga je dat eeuwige wonder ondervinden. Ik was een kind des doods. Ik was zelfs een kind des duivels. Maar door genade ben ik een zoon der vertroosting geworden. Omdat de Heere tot mijn ziel gesproken heeft. En we hopen daar vanavond nog verder bij stil te staan. Troost, troost mijn volk. Zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Amen.
wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo had u deze morgen het woord laten uitgaan in het midden van de gemeente. Tweeërlei mensen zijn ons voorgesteld. Heere, geef toch dat uit genade, uit louter genade, kinderen, jongeren en ouderen zo'n zoon der vertroosting mogen wezen. En Heere, als u begint te werken in het leven van een zondaar, dan zullen ze dat ook worden. U staat zelf voor uw eigen werk in. En u zult nooit laten varen wat uw hand begon. Er kan er heel veel op afkomen. Ook misschien wel deze morgen. Toen we ook gehoord hebben van die andere soort mens. Die zichzelf bedriegt. O Heer, bewaar ons voor dat oordeel. Bewaar ons voor die zonde. En ontdek ons, als het zo zou zijn in ons leven. Heere, wilt u zelf maar zorgen voor de vrucht op de prediking van deze morgen. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En geef dat de gemeente ook vanavond in getrouwheid weer hier mag komen. Om die rijke woorden te mogen overdenken. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Zegen ook het werk van de zonneschool, die voor het laatst zal samenkomen deze dag. Gedenk degene die afscheid nemen, ook die meester. Heere, hartelijk dank wat u in hem aan de zonneschool gegeven hebt en wilt u met hem gaan. En zegen ook het andere personeel van de zonneschool. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. 17, vers 4. meteen in vredendag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.